Ja, die Isaac, hè. Aartsvader met een afwijking. Daarom. Dat is toch ook wel weer een vertroosting. Dat de Heer werkt door mensen met afwijkingen heen. Ja, want anders moet je eerst helemaal geen afwijkingen meer hebben. Goed. Dat was vorige keer, hè. Daar heb ik al wat van verteld. Isaac, en daar gaan we mee verder. En even inleidend. Wat weinig mensen opvalt, is dat je een soort kopieverhalen krijgt bij Isaac, die gekopieerd zijn van het verhaal van Abraham. Ik zal je er zo meteen kort iets over zeggen. He? Dus eigenlijk doet Isaac zijn vader na. Ja? Hij zit in de tent bij en hij doet zijn vader na. En dan horen we ineens in Genesis 26, er geschiet honger in het land. Er geschiet honger. En dan is er een hongersnood, dat geven de meeste vertalingen. Maar dit staat er. En wat doet Isaac dan? Dan gaat hij weg uit zijn land. Ik denk eigenlijk dat je dat nooit moet doen. In Genesis 26 vers 1, hij gaat naar Gerar. En dat is een plaatsnaam zou je zeggen. Maar daar zit het woord Geer in, vreemdeling. Dus dat geeft toch iets positiefs, dat hij als een vreemdeling gaat verblijven in dat land. Want wat is dat voor land waar Gerar ligt? Ja, we doen vandaag ook een beetje Bijbelse geschiedenis, toch? Dat is het land van de Filistijnen. En waar ligt dat land? Moet je nu niet komen. In de Gazastrook, goed zo. Ja, nou hebben we gelijk een beetje geplaatst, dan weet je wat ongeveer ligt. En daar ging Abraham ook heen. Maar dat was de tweede keer, de tweede hongersnood. Want de eerste keer ging hij naar Egypte. En toen had hij van zijn God al begrepen dat hij dat niet meer moest doen. En toen ging hij weer zijn land uit, dan maar tot Gerar. En de Heer verschijnt aan Isaac. En hij zegt tegen Isaac, want ik denk, ik weet niet hoe ik helemaal met je heb, dus ik verschijn je maar even. Daal niet verder af naar Egypte. Nou, hier heb je een kopietje, dat is wel duidelijk. Dan als de mannen in Gerar, de mannen die kijken natuurlijk naar de vrouwen, ze zijn niet bekeerd daar, dus. Als de mannen in Gerar vragen stellen over zijn vrouw, wat zegt Isaac dan? Hij doet dat zonder overleg met zijn vrouw. Dat zegt ook iets van zijn afwijking. Ja? Dan zegt Isaac, Rebecca is mijn zus. En je weet, het is dit keer niet zijn halfzus. Want, denkt hij, staat er dan bij, ze zouden me hier wel eens kunnen vermoorden om Rebecca, omdat ze zo mooi is. Ik vind het heel leuk dat er hier geen Jaffa staat, wat mooi betekent, maar er staat hier tof, wat goed betekent. Kijk over nadenken. Goed. Dat was het tweede kopietje. Derde kopietje, de geschiedenis van die bronputten, ken je die? Ik vraag maar even. Jaren geleden heeft Bert er een keer over gesproken, over die putten zelf. Wat gebeurt er met die putten? In Genesis 26 vers 15, als je thuis wil nazoeken. Dan komen die Filistijnen, ja, en die stoppen al die bronputten, die Abrahams knechten groeven, dicht. Hoe doen ze dat? Ze vullen die put, staat er letterlijk, die bronputten met aarde. Ja? Ze vullen die putten, die bronputten met aarde. Dus als je dat persoonlijk maakt, dan kan je een bron dicht laten maken door de Filistijnen, als je niet oplet. En die vult die bronput dan allemaal met aardse zaken. Van dit is gezegd, dat is gedaan, dat is gebeurd. Nou, daar kan je wel je leven lang mee aan de gang. Dan komen die putten niet meer open. als je dat niet doorhebt. Dus, als je doorhebt, en het geldt jou, zorg dat hij open. Wat doet Isaac? Dat vind ik wel mooi. Die graaft die bronputten weer open. En welke namen geeft hij ze? Eén keer raden. Dezelfde namen als Abraham. En dan kan je zoeken in heel Genesis, en dan kan je zoeken in alles eromheen. Nergens staat hoe die putten noemde, Abraham. En nergens staat hoe Isaac die putten noemde. Dus daar kan je over nadenken. Dat was het derde kopietje. Dus, Isaac doet eigenlijk in veel dingen zijn papa na, zijn vader. Ja, hij zou ook graag nog steeds bij papa op schoot zitten. Maar dat nadoen, op zich, is dat verkeerd. Ja, ik vraag maar, hij volgt zijn hemelse vader na, inderdaad. Hij gelooft in de levende God. Hij gelooft in wat God hem belooft. En wat belooft God hem? Daar komt hij. Daar komt hij. Wees niet bang. Kan je vanmorgen ook horen voor jezelf, hè? Ik sta jou terzijde. Ik zal jou zegenen. Nou, als je over je narigheid nadenkt, hoe is het mogelijk? Ja, dat zegt de Heer. En je veel nakomelingen geven, omwille van mijn dienaar Abraham. Dus Isaac weet, al dit goede zal verder gaan op mijn zoon. Toch? Maar hoeveel zonen komen er straks? Twee. En dat wordt voor Isaac een dingetje. Maar ondanks alles, dingetjes en weet ik veel wat, gaat dat grote volk er komen. Een menigte van mensen. Niet te tellen. Zij komen te staan voor de troon van God. Lees maar in Openbaring. En dan gaan wij lezen het gedeelte voor vanmorgen. En dat vind je in Genesis 25, vers 19. En ik lees het je, dus het is of luisteren of meelezen in je Bijbel. Ik lees het je uit de NBV 21. Dit is de geschiedenis van Abrahams zoon Isaac en zijn nakomelingen. Staat er niet. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde, weet je het nog, met Rebecca. Die een dochter was van de Arameer Betuel uit Padam Aram en een zus van de Arameer Laban, die zullen we nog meer horen. Omdat Rebecca onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer. Beetje overdreven heeft de vertaling dit. En de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Toen al. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de Heer te raden. En de Heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteen gaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht ze inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat als eerste tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemde het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren, ik zou zeggen opgroeiden, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustig man was die het liefst bij zijn tenten bleef. Je ziet het voor je. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebecca hield meer van Jacob. Dat meer staat er niet. Ja. Hoe kunnen ze het toch weer verzinnen? Goed. Nou, dan komt er een heel ander verhaal, dus hier stoppen we even. Ja. En we beginnen bij het begin. Vers 19. Ik heb het voor je vertaald. Er staat dit. En dit, de torendood van Isaac. Toledood is meervoud, dus dit zijn de Toledood van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Ja, dat is heel eenvoudig, hè? Er staan geen moeilijke woorden bij, dacht ik, behalve Toledood. Daar ga ik mee beginnen. De Toledood, hè, dat betekent verwekkingen. Dus al die vertalingen van dit is de geschiedenis, dit is de, noem het maar op. Er staat verwekkingen van Jalat, en Jalat is het Hebreeuwse werkwoord voor verwekken. Dit zijn de verwekkingen van Isaac. Abraham verwekte Isaac met de hulp van de levende God. Voor ons, denk ik, gaat het ook om geestelijke verwekkingen. En die verwekkingen beginnen bij jezelf. Dat je zelf tot leven komt. Dat je zelf verder tot leven komt. En anderen in de ark, als het moet, en buiten de ark, tot leven roept. Zo. En dat met de hulp van de Heer. Vanuit je relatie met Hem. En dat doe je door Gods woorden. Door de werking van Gods geest. En dan zie je, Gods zonen gaan openbaar komen. Dat heb je dan voor je. Dus van alles wat er door de wereld gaat en van alles wat erover gezegd wordt. Het leidt zo af van het wezenlijke waar het in deze eindtijd om gaat. Dat Gods zonen openbaar gaan komen. En je kijkt naar de vrouw in Openbaring 12. Die gereed staat om te baren. Niet één, maar daarna nog meerdere zonen. En je kijkt naar elkaar. En je kijkt dus naar het goede in elkaar. En daarbij sluit je aan. Ja, dan is het oordeel ook ver te zoeken. Hè? Want dat hoef je dan niet meer toe te passen op die andere. Het aardse oordeel bedoel ik. Daarbij sluit je aan. Hier in de gemeente. Bij de Toledood van de gemeente. En dan gaat de schrijver even een kleine opeensomming geven. Isaac is 40 jaar. Wisten wij eigenlijk al, als hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Arameer uit Padam Aram, want daar was een knechtje geweest, dat weet je toch nog, ja? De zuster van Laban, die alleen maar zijn naam is wit, zeggen de rabbijnen, verder, nou, dat is hem nogal wat. De Arameer, ja, dat is ook een Arameer, voor zich tot vrouw neemt, ja? NBV 21 heb je gehoord. Als hij trouwt met Rebecca. Ja, ik vind het vervelend. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar Toon, dat staat natuurlijk niet in de Bijbel, maar dat is natuurlijk wel gebeurd. Nou, dat is niet zo. Hey, het gaat er niet om het moment dat hij trouwt met Rebecca. Dus dat klopt niet. De schrijver doelt op het moment, wat je vorige keer gehoord hebt, dat Rebecca bij Isaac aankomt. En weet je nog wat er gebeurde? Isaac keek alleen maar naar beesten. En hij keek. En zij keek naar mensen. En wat gebeurde er? Van schrik viel ze van de kameel af. Moet ik hiermee door het leven? Het is er toch gelukt. Ja? Omdat dit niet de eerste dingen op deze manier zijn niet. Dat die God het leven uitwerken, om het zo maar te zeggen. En wat doet Isaac dan? Dat weet je ook nog wel van vorige keer. Hij brengt haar, hij zegt niks. Hij zegt helemaal niks. Dus hij heeft wel een afwijking. Hij brengt haar naar de tent van zijn moeder. En wat stond daar, wat ze meestal heel netjes vertalen. Hij neemt haar en krijgt haar lief in die volgorde. Het is nogal wat. Zou tegenwoordig de pastoor en de dominee. Nou, misschien zeggen ze er al niks meer van. Maar vroeger zouden ze er wat van zeggen. Oh ja, goed. Hij neemt haar en krijgt haar lief. En dan zijn we bijna 20 jaar verder, bij vers 21. En Isaac bidt tot de Heer, staat daar, ten overstaan van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heer laat zich verbidden door hem, en Rebecca zijn vrouw wordt ook zwanger. Dus Isaac en Rebecca, net een feestje gevierd, 20 jaar bij elkaar. Al 20 jaar, moet je je voorstellen, geloven zij, God doet zijn belofte gestand. Vind je die prachtig? Dat is wat anders dan het boek van Wacht op Godot. He? Daar staan ze te wachten en te wachten vol hoop. Op een gegeven moment zeggen, oh, laten we maar weggaan, want hij komt toch nooit. Want het gebeurt toch nooit, ik kan het niet invullen. Ja, een beroemd boek. In de vorige eeuw, ik weet niet of deze eeuw, die wat zegt. Goed. Dus, hij bidt met zijn vrouw om nageslacht, om een zoon. En wat gebeurt er, dat zie je, de Heer laat zich verbidden. En Rebecca, zijn vrouw, wordt zwanger. En gaat het dan verder. De zonen stoten tegen elkaar in haar binnenste. En zij zegt, en dit staat er letterlijk, indien zo, waartoe dit ik. Niet bid ik, maar dit ik. En ze gaat om de Heer te vragen, waartoe dit ik. Moet je de vertalingen maar eens kijken, want die denken, ja, we moeten er wat van maken. Hè? En dat hebben we bij de MBV 21, die zijn daar meester in, om er iets van te maken. Maar er staat, waartoe dit ik. De zonen staat er ook. Ik kan me voorstellen dat je dat met kinderen vertaalt. Ja? Want wist zij al dat ze zonen zou krijgen? Ik denk het wel. Ik denk dat de belofte is, je zal een zoon krijgen. Ja? Maar er staat het meervoud banim. En dat komt van het werkwoord, zal het kort houden, dat komt van ben. En dat is zoon. Maar bana is dochter. Bat bana. En bana betekent bouwen. Dus er waren twee bouwsels. Er waren bouwsels en die stoten tegen elkaar. Nou, dat wil je natuurlijk vertalen op een beetje nuchtere manier. Hè, maar dan zou ik zeggen zoon. Rebecca merkt dus. In mijn binnenste stoten de zonen tegen elkaar. En ze zegt, waartoe dit ik? Dat is dus geen normale zin. Daar zit een hapering in. En wat betekent dat? Als er een hapering zit in het Hebreeuws, in dit geval. Dat betekent emotie. Dat betekent misschien wel twijfel. Het komt een aantal keren voor. Zelfs de Heere God er eens een keer dat die hapert in het Hebreeuws. Ja? Dus, vind ik mooi, hè? Rebecca wordt er dus onzeker onder. Sommigen denken zelfs wanhopig. Ze vragen zich af, wat is er toch aan de hand? Jij kunt ergens onzeker onder worden. Bijvoorbeeld als broeders en zusters tegen elkaar stoten. En misschien nog niet voor het zichtbare, maar voor het geestelijke. En je, in het binnenste van de gemeente. En je merkt dat. Of als je opmerkt, er is toch een strijd aan de gang. Of als je afvraagt, vragen mensen, waarom gebeurt dit? Waarom gebeurde dit? Waarom moet dit mij overkomen? Waarom overkwam mij dit? Nou, vind ik mooi, dan gaan we terug naar Rebecca, weet je wel. Is 14-jarige zo getransfereerd naar Isaac. Ja, stoere meid die gewoon al die kamelen water geeft. Weet je nog bij die put? Wat doet Rebecca dan?
Ze gaat naar de Heer.
Ja, ze gaat naar de Heer. Zij zoekt de Heer. Ja, dat vind ik mooi. Zij zoekt de Heer en zij vraagt de Heer. En als je dat heel reëel doet, niet omdat het volle evangelie of het evangelie of weet ik veel wie dat leert, maar omdat dat in je hart is en dat verlangen, dat hartsverlangen, dat komt eruit in je gebed. En vandaar snap ik nog een beetje dat ze vurig vertalen. Ja. En de Heer gaat tot haar spreken. En dan gaan we kijken wat de Heer zegt. Hij zegt tegen haar, twee volken zijn in jouw buik. Buik staat er hoor, sorry, staat geen rechem. En twee volken zullen zich scheiden uit jouw binnenste. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En veel zal minder dienen. Veel zal minder dienen. Goed, wij beginnen. Eerst maar even die twee. Jacob, oftewel Israël, later. Weet je, Esau, oftewel Edom, zijn broers. En ze komen in dezelfde situatie, straks als Abraham en Lot. Het gaat hier om twee volken. Het gaat hier om twee gemeenten. En de ene gemeente richt zich op aarde, zie je het? En de andere gemeente richt zich op de hemel. En die mensen richten zich op de hemel van God. En daarom worden zij gezegend in Christus. Ja, er zit een oorzaak achter. Met alle hemelse zegeningen. zegt Efeze 1, vers 3. Nou, even naar onder, en veel zal minder dienen. Ja? Veel zal minder dienen. Ik laat het zien. Ja? Daar komen we. Kijk maar even mee. Staten en herzienen. De meerdere zal de mindere dienen. Chouraki. Franse vertaling bij uitstek. De majeur servira le mineur. De Vulgata, dat is de Latijnse vertaling van de Septuagint. Et major minori serviet. Naar de Bijbel. De overvloedige zal dienstbaar zijn aan de geringe. En de andere vertaling hebben allemaal, en dat had je misschien ook in je hoofd, de oudste zal de jongste dienen. Ja, en dat staat er niet. Dat wou ik even laten zien. Goed. Dus de vertaling dekt de inhoud niet. En er zijn er altijd hele beide handen mensen, die hebben het Bijbels, hebben ze het beide hand, ja. De verwijzing naar Romeinen 9 vers 12. Ik heb dat natuurlijk even gekeken, maar ook daar staat letterlijk, veel zal minder dienen. En in dat geval in het Grieks uiteraard, dat snap je. God spreekt hier profetisch over Jacob. En ik dacht vanmorgen toen ik ermee bezig was, maar dan moet je maar over nadenken, en misschien toch ook wel over Esau. Ja, dat is een nieuw, hè? Hij zal in ieder geval, de mens zal veel moeten dienen. Dat staat er. Dienstbaar moeten zijn. Wie overvloedig ontvangt van de Heer, die zal de armen, de behoeftigen, de mens in verdrukking dienen met zijn overvloed. Vind je die prachtig? En wie iets minder overvloedig ontvangt van de Heer, die zal die ander dienen met zijn mindere overvloed. Want de Heer komt er wel in hoor, als jij dient. Zo wil de Heer werken, in mijn en jouw leven. Jij mag overvloedig ontvangen. Jij mag, zoals je hier zit, overvloedig gezegend worden. Het zal steeds gekker worden, wat dat betreft. Zo mooi, ja? Maar, er is één ding. Dit moet je niet voor jezelf houden. Ja, wat wij hebben, wat wij weten, wat wij, dit moet je niet voor jezelf houden. Hiermee moet je anderen dienen. En waarmee dien je dan? Met je liefhebben, met je geloven, met je leven, met je gaven, met je vrucht, met je hoop, met je verwachting. Denk dus aan het leven wat de Heer jou geeft. Waar je de anderen mee kan dienen. Dat is gaaf. Dat is vruchtbaar. En we gaan verder in het verhaal, want daar waren we ook. En haar dagen zijn vol om te baren. En zie, een tweeling in haar buik. Hineni staat daar. En dat heb ik wel eens meer gezegd. Dat is altijd van, kijk nou toch, er gebeurt iets onverwachts. Ja. Rebecca gaat baren. En zie, dit lijkt een verrassing. Maar is het een verrassing voor Rebecca? Wat denk je? Ik denk het niet als we het gevolgd hebben. Dus voor wie zou het wel een verrassing kunnen zijn? Heel simpel, hè? Voor Isaac. En ik denk, heeft Rebecca hem dat dan niet verteld? Of heeft Rebecca hem in bescherming genomen? Ach, straks nog meer drukte. En daar kon hij al zo niet tegen. Ik zeg maar, hè. Ik zeg niet dat dat een dogma is. Maar ik zeg het om je te prikkelen om er ook over mee na te denken. En dan weet je dat je er ook wat van kan leren. Nou, daar komen ze aan, die kinderen. De eerste komt naar buiten. Rossig. Rossig van gelaat vertalen ze om hoe ze daar naar bij komen. Dat staat er helemaal niet. Het staat gewoon rossig. Hij is helemaal rossig. Hij geheel als een harige mantel. Dat is letterlijk. En zij noemen, let goed op, daar ga je straks wat ontdekken. Zij noemen zijn naam Esau. Ja? Even iets over tweelingen. Ja? Dat is helemaal niet bijbels, maar dat is gewoon even. Tweelingen kunnen een gezamenlijke moederkoek hebben. Dat weet je wel, hè? Ja? Ik heb er niet in gestudeerd. Ik heb het maar even overgenomen van iemand. Dan kan het voorkomen dat het ene kind meer voedsel krijgt dan het andere. Ja, toch? En wat gebeurt daardoor? Daardoor groeit het ene kind meer, extra. En het andere kind, dat blijft hulpeloos achter in de groei. Het ene kind krijgt een overvulling met bloed. Dus het wordt rossig. En niet alleen het hoofdje. En het kan ook extra behaard zijn. Hoe noemen ze dat? Weet je dan ook, per vandaag, het tweelingtransfusiesyndroom. Waarvan akte? Waarom vertel ik je dit nou? Dat snap je toch ook wel? Omdat wat je hier ziet, erop, lijkt het misschien wel zo is. Ja. Esau is rossig en harig. En zij samen noemen zijn naam Esau. En wat betekent Esau? Harig. Nou, dan is het verhaaltje rond. Toch? Heel simpel. Oh, wacht even, die broer die moet nog komen. Ja, daarna komt zijn broer naar buiten. Nou, dit is zijn hand vastpakkend de hiel van Esau, letterlijk wat er staat. En hij noemt zijn naam Jacob. Ja, je hebt goed opgelet. Hij. Ja? Maar eerst maar even je broer bij de hiel vasthouden. Daar is natuurlijk in de hele christelijke geschiedenis en de hele mensheid is daarvan gemaakt hielenlichter. En je zal maar een Jacob zijn, zo'n slechterik, zo'n hielenlichter. Krijg je daarna ook nog bevestigingen van in de geschiedenis? Doen we vandaag niet. Hij houdt zijn broer bij de hiel vast als hij door het geboortekanaal heen moet. En voor mij betekent dit dat hij zich verbindt met, dat hij vasthoudt aan, dat hij aansluiting zoekt bij die ander. Dat is mooi, hè? Kan je toch geestelijk voor jezelf gelijk toepassen, hoef je niet uit te leggen, ja? Zoals jij dat doet. Dan ben je dus geen hielenlichter. Nee, dan ben je een verbinder. Dus de naam Jacob is voor mij geen negatieve naam. Zijn naam betekent letterlijk hij die de hiel vasthoudt. Hij verbindt zich met zijn broer. Dat is zijn intentie. Ook tijdens zijn leven, zullen we later wel een keer zien, 2024. Ja. Ook bij deze twee broers verstoort Satan de broederschap. Dat kun je in het verhaal verder lezen, als je dat al noemt. En dan dat hele opvallende. En hij noemt zijn naam Jacob. Apart, hè? Waar is Rebecca dan gebleven? Waar is ze? Of heeft hij weer ineens, wam, nou die noemen we Jacob. En Rebecca zegt, oh, dan heet hij Jacob. Zoiets. Snap je me? Er zijn mensen die leven zo. Die hebben een afwijking. Ja? Het is niet slecht allemaal hoor, voor de helderheid. Maar het is goed om het te onderkennen. Ja? Nou, die knapen, pak eens even beet hier. In vers 27, worden groot. En Esau wordt een menskundig in de jacht. Staat er zo mooi. Een mens van het veld. En Jacob wordt een volkomen mens. Weinig die het vertalen. Die in tenten woont. Beetje saai in tenten. Saai. Ja. Goed. Ze groeien dus op. En dan gaan we een verschil zien. Een verschil in hun manier van leven. Kijk maar. Esau wordt een mens kundig in de jacht. Het wordt een jager. De jacht en de jagen. Het lijkt op onze maatschappij. Zou ik haast zeggen. Jachten, jagen. Gericht op jezelf. Dat moet gebeuren en dat moet nog. Je hoort al, weinig rust. Weinig tijd voor de Heer. Ja, want ik heb dat nog en ik moet dat en ik moet dat nog doen. En de Heer zit daar maar op zijn troon. Die zegt, nou ja, ik wacht wel even. Je moet tenslotte wel ergens kundig in zijn tegenwoordig in deze tijd. Ja, anders hoor je er niet bij. En Esau wordt een mens van het veld. Ja? Het economische veld van die tijd. Het economische veld van onze tijd. En dat houdt in, het moet wel iets opleveren. Ja? En van welke kant het je ook bekijkt, of je nou wil dat we, net als in Amerika, dat we 40% loonsverhoging gaan eisen, zou je het leuk vinden? Ja, ik vraag maar. Ja? Wat is dit voor iets? Wat zit erachter? Dat is die andere geest die geen gemeente bouwt. Ja? Zo zit het. Het moet wel iets opleveren. En het levert Esau zichtbare zin ook heel veel op. Want hij is populair, dit is de jager, dat is degene die het goed kan. En die andere, ja, die kennen we ook van de buren, ja, die zit altijd in zijn tent. Ja, ze zeggen bij zijn moeder, zoiets. Nou, hij is populair, zeker bij zijn vader Isaac. En wat staat er dan van Jacob? Jacob wordt een volkomen mens. Natuurlijk vertalen ze dit een vroom mens. Net als bij Job. Job volhardt in zijn volkomenheid, terwijl er allerlei dingen mis zijn. Ja, maar vertalen ze natuurlijk ook allemaal, hij volhardt in zijn vroomheid. Maar het staat gewoon tamim. Dus hij volhardt in zijn volkomenheid. En hier staat er, hij wordt een volkomen mens. Dat is wat. Ja, je kan aardig wat op hem aanmerken, maar dit gaat hij worden. Zo. Heb je ook wat aan voor jezelf? Hoef ik niet te spiegelen verder naar je toe. Nee. Jacob wordt dus niet een mens van het veld. Hij jaagt niet. Hij lijkt erg saai. Dat gaat nooit uit. Ja? Hij gaat nooit uit. Hij zit maar binnen. Ja? Hij is ook erg... Hoe het woord is, ik heb ergens nog gelezen van de week. Hè, dan zaten ze samen in de klas. En Esau die zat al van, ken ik de school verlaten? En hij zat, meester, vertel door die verhalen. Het verhaal dat gaat. Ja, zo. Dan weet je gelijk waar ik het las. Ja. Hij woont in tenten en daar blijft hij ook. In de tent van de levende God. In de tenten van Rebecca en Isaac. Nou, dan ben ik bij mijn laatste vers. En Isaac heeft Esau lief, want jachtbuit is naar zijn mond, staat er letterlijk. Spekkie voor zijn bekkie, zou je zeggen in het Nederlands. Vertaalt niemand overigens. Maar Rebecca heeft Jacob lief. Zo. Wat hoor je hier, als je meedenkt? Twee manieren van... Een mededeling. Twee manieren van lief hebben. Lief. Heeft lief. Staat er twee keer. En daartussen staat de oorzaak van de eerste keer. En daaronder staat niks. Snap je? Maar als je scherp meedenkt. Ja? Moet je op school toch ook scherp meedenken of niet? Ja? Ik vraag maar. Nou. Je hoort hier dus wat voor manier van liefhebben hoor je bij Isaac als je goed leest. Voorwaardelijk liefhebben. Als ik maar lekker kan eten. Ja, laten we maar lekker eten en drinken. En het eerstgeboorterecht. Nou, dat is verderop, hè. Ja. Isaac heeft lief, omdat jachtbuit is naar zijn mond. Wat is bij hem dus ook heel erg belangrijk? Hoort bij zijn afwijking, eten. Ja. En wat zien we bij Rebecca? Bij Rebecca zien we... onvoorwaardelijk liefhebben. Het staat er gewoon plomp verloren. Maar of en mag je ook vertalen, staat we. Rebecca heeft Jacob lief, punt. Dat is mooi, hè? Wat er ook gebeurt. Die liefde blijft. Dat ga je ook zien. Nou, neem er iets van mee. Pik er iets van op in je hemel. Werk het uit in je leven. Het is geen zwaar programma, maar je komt dingen tegen hiervan. Goede dingen en ook dingen dat je denkt, oh wacht even, dat lijkt op. Ik zeg niet dat je alles gelijk wegkrijgt, ik ook niet. Geldt voor mij ook met mijn afwijking. Maar je komt er wel anders in het leven te staan. Vol dankbaarheid naar de Heer toe. Vol liefde voor alles wat van hem zich verder zal gaan openbaren. Ik ga afsluiten met gebed. Heer Jezus, dank u. Dank u voor vanmorgen. U bent degene die het leidt, ook in onze levens. We zegenen elkaar om gewoon inderdaad ons te richten op die hemel van u. Van daaruit te leven, worden er zoveel dingen minder belangrijk. Dan vallen er zoveel dingen weg. Dan is er zoveel vertroosting waar er nog verdriet is. Dank u dat u dat geeft aan ieder van ons. En we zegenen elkaar erin, in Jezus' naam. Halleluja. Amen.